Ja, nou, ik denk voor wie met Joodse geschiedenis bezig is, in het brede, daarin neemt Amsterdam bij extensie Nederland, de Nederlandse Republiek, een belangrijke plek in. Omdat in die, je vroeg maar in de tijd, uiteindelijk Amsterdam uitgroeit tot een heel voornaam centrum van Joodse intellectuele creativiteit. Een centrum van Joodse handel, van het experimenteren ook wel met vormen van Joods politiek bewustzijn.
Welkom bij Manassecast, de podcast van het Manasse Ben Israël Instituut. Vandaag spreek ik met professor Bart Wallet, sinds iets meer dan een jaar hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam op het gebied van vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis, in het bijzonder in Amsterdam. Op 26 oktober spreekt hij zijn inaugurele rede uit met als titel De lucht van Amsterdam maakt wijs. Grondlijnen voor een kritische Joodse stadsgeschiedenis. Dag Bart, welkom.
Dank je.
Of misschien moet jij welkom tegen mij zeggen, want ik ben bij jou op bezoek in het PC Hoofdhuis in Amsterdam. Jij komt oorspronkelijk, weet ik, uit Amstelveen.
Geboren Amstelveen.
Ja. Heeft de lucht van Amsterdam jou ook wijs gemaakt?
Ja, dat is een hele goeie. Ik denk eerlijk gezegd wel, want Amsterdam is toch wel de plek waar ik gevormd ben. Ik ben hier als student, als eerstejaarsstudent, dit PC Hoofdhuis ook binnengestapt. Destijds zat geschiedenis hier op de vijfde etage. En dat was eigenlijk waar ik begonnen ben. En daarnaast ben ik eigenlijk al direct, liep ik door naar het Singel. Daar zat Hebreeuws en Joodse studies gevestigd. En dat was eigenlijk toen nog een hele kleine vakgroep. Ik heb eigenlijk van het begin af aan geprobeerd die twee bij elkaar te houden. Aan de ene kant, ik ben disciplinair en historicus. Maar ik heb tegelijkertijd, mijn onderwerp is Joods geschiedenis. En daarvoor heb ik ook die talen nodig. Hebreeuws en Jiddisch en Aramees. Dus voor mij kwam er eigenlijk hier op de UvA ook op die twee lijnen, kon ik die bij elkaar
maar
buigen.
Maar dan heb je het over de Universiteit van Amsterdam. Ik denk dat de quote uit je rede over de stad Amsterdam gaat.
Ja, die is veel breder. Die quote is uiteindelijk een knipoog naar een quote uit de Talmud. In de Talmud staat namelijk, de lucht van Eretz Israël maakt wijs. De lucht van het land Israël maakt wijs. Dat staat in een veel groter betoog in de Talmud over de betekenis van het land Israël en Torah-studie daar in het land Israël.
Dus dat zegt nogal wel. Amsterdam wordt hier vergeleken met het Heilige Land.
Juist. En dat laat ook iets zien. Dit is een quote die ik ook tegen ben gekomen. Ik heb hem niet zelf gemaakt. Deze Gidouche, zoals het dan wordt genoemd, die heb ik niet op mijn eigen naam staan. Maar ik ben hem tegengekomen in mijn onderzoek en ik dacht, dit pakt het eigenlijk heel goed waar ik het over wil hebben en wat mij ook fascineert. En dat is eigenlijk dat er een hele zelfbewuste lokale Amsterdams-Joodse identiteit ontstaat. Met uiteindelijk dat je zo'n uitspraak die eigenlijk op het land Israël van toepassing is, dat je Amsterdam in durft te gaan vullen.
Ja, maar wat ik ook dacht toen ik die quote las, het is ook een beetje een soort van randstedelijke arrogantie. Hoe wordt er buiten Amsterdam gekeken naar, naar mensen die zo over Amsterdam praten? En als ik je goed begrijp, is het nog erger dan ik dacht.
Ik kan zeggen, dit is in de wetenschapsfilosofie speelt dit eigenlijk een belangrijke rol. Hè? Van, je hebt in de 19e eeuw krijg je eind 18e, begin 19e eeuw de filosoof Herder. Hè? Die gaat zeggen van, we moeten juist de wereld in zijn diversiteit gaan bestuderen. Er zijn allemaal verschillen in de wereld en juist die verschillen zijn interessant. In de loop van de 19e eeuw gaan die verschillen gehiërarchiseerd worden. Dat zou je ook hierbij kunnen zeggen van die vorming van een Amsterdamse Joodse identiteit, een trotse Amsterdamse lokale identiteit, die staat niet per se hiërarchisch ten opzichte van bijvoorbeeld een Rotterdamse Joodse identiteit of een Oldenbroekse Joodse identiteit. Dat geeft vooral aan, en daar gaat het mij ook om, van dat er hele duidelijke lokale Joodse identiteiten ontstaan.
En overal maakt de lucht wijs voor Rotterdammers of
Ik hoop het voor, voor Rotterdammers en Groningers.
En overal vinden ze dat, dat... Nou ja, je hebt in Nederland natuurlijk vooral een groot verschil tussen wat dan de Medine en Mokum heet.
Ja.
Of denk je dat je meer moet kijken naar ook individuele stadsidentiteit?
Ja, dus dat gaat eigenlijk veel verder. Hè? Dus dat woord Medine, zoals we het Mokum en Medine, zoals we het nu gebruiken, hè, dat is een tweeslag die pas in de naoorlogsperiode echt zich heeft gevestigd. Met name door een tentoonstelling die in het Amsterdamse Museum is georganiseerd, voor toen nog Amsterdamse Historisch Museum heette. Mokum en Medine. En daar is eigenlijk een naoorlogs spraakgebruik ontstaan van we hebben Amsterdam en we hebben de rest van Nederland en dat is de Medine. Terwijl als je historisch gaat kijken, dat begrip Medine, dat is een heel interessant begrip, dat is eigenlijk altijd de kring van lokale Joodse gemeenschappen rond een grote Joodse gemeente. He, dus je hebt Amsterdam en zijn Medine en haar Medine. Je hebt Rotterdam en haar Medine. Je hebt Leeuwarden en haar Medine. Dus er zijn hoofdplaatsen waar vaak een opperrabijn zit. En er zijn er kleinere Joodse gemeenschappen die horen. En dat is eigenlijk de Medine van een grotere plaats. Dat is de eigenlijke betekenis van het begrip Medine. En in die zin zijn er in Nederland heel veel verschillende Medines. Er zijn verschillende hoofdplaatsen met verschillende lokale Joodse identiteiten en lokale tradities ook. Met allemaal hun eigen lokale Medine.
Ja, dan wil ik toch even terug naar Amstelveen. Ja. Ik weet niet hoe... Hoe lang jij daar eigenlijk hebt gewoond?
Of? Nou, ik ben daar geboren en ik heb toen. Mijn ouders woonden toen in Oudekerk aan de Amstel. Dus op een steenworp afstand daarvan. Ik ben later, toen ik ging studeren, heb ik in Amstelveen, anderhalf jaar gewoond. Ja. Voordat ik echt naar Amsterdam.
Want dat is natuurlijk. Ook een beetje Medine gebied van Amsterdam, zeker. Zou je kunnen zeggen. Veel Joden wonen in Amstelveen of in Buitenveldert.
Ja.
Maar jij komt niet uit een Joods nest. Jij komt volgens mij uit een protestants nest.
Ja.
Hoe ben je tot dit vak gekomen?
Nou, ik ben eigenlijk mijn eerste liefde is de geschiedenis. En dat is al op de lagere school begonnen. Eigenlijk het klassieke verhaal van, denk ik, heel veel mensen die uiteindelijk geschiedenis gaan studeren. Dat je goede onderwijzers had die fantastische verhalen konden vertellen. In ieder geval dat greep mij en ik ben heel veel historische boeken gaan lezen.
Waar las je dan over, behalve over Joodse geschiedenis?
Wat waren op de lagere school was dat nog geen Joodse geschiedenis.
Nee, dat bedoel ik.
Dat was gewoon Nederlandse geschiedenis en de opstand, de Romeinse tijd. Ik weet nog wel dat ik bij ons thuis begon te graven in de grond in de hoop om archeologische vondsten daar te gaan vinden.
Met succes?
Natuurlijk mislukt, grandioos mislukt. Dus ik ben ook geen archeoloog geworden. Maar het idee van het verleden proberen te pakken, aan te raken. Dat is eigenlijk toen al wel begonnen. En op de middelbare school is dat voor mij Joodsgeschiedenis geworden. Dat kwam omdat ik op een gegeven moment was ik aan het logeren bij een oom en tante die met twee neefs en een nicht. En dat was allemaal heel erg leuk. Ik was daar een weekje, maar iedereen ging op een gegeven moment naar school, naar zijn werk. En ik zat daar dan overdag. En ik dacht, wat zal ik eens gaan doen? Nou ja, ik wil historicus worden. Dat had ik al besloten. Laat ik eens naar het lokale archief gaan hier. Dus ik heb dat adres opgezocht. Ik was er nooit een archief geweest. Maar ik kwam daar binnen en die archivaris die was blij verrast. Toen een mannetje van 14 jaar daar binnenkwam. Dus die zei, jochie, wat kan ik voor stukken voor jou halen?
En dat was het archief van?
Van Nijkerk.
Nijkerk?
Stadje Nijkerk. En toevallig bleek dat nog heel interessant te zijn ook. Want toen had ik net een of twee boeken gelezen over Israëlische geschiedenis of over Joodse geschiedenis. Ik weet niet eens meer wat precies. Dus ik zei toen tegen die man, heb je iets over de Joodse geschiedenis hier? Ja, natuurlijk, zei hij. Ga maar zitten. En hij kwam toen met een enorme stapel met allemaal archiefstukken aanzetten.
Kon je daaruit wijs?
En ik begon daarin te lezen. En dat waren dus de stukken uit de 18e eeuw en uit de 19e eeuw. En ik vond het heel fascinerend. Maar ja, wat moet je daarmee? Nou ja, toen kwam er iemand anders naar binnen. Die begon over mijn schouder te turen. En zei, joh, wat ben jij hier aan het doen? Wat leuk dat je die stuk aan het bekijken bent. Nou, ik zou me voorstellen, ik ben de voorzitter van de lokale historische vereniging hier. Wil je een artikel hierover schrijven voor ons blad? Nou ja, dat was, daar had ik natuurlijk nooit aan gedacht. Maar dat heb ik natuurlijk gelijk gedaan. Het zijn gelijk 3 artikelen geworden. En ja, toen is eigenlijk bij mij de vonk echt overgesprongen. Van ja, die Joodse geschiedenis die is zo interessant. En vanaf dat moment...
Kan je benoemen wat dan zo interessant juist aan die Joodse geschiedenis is?
Ja, zeker. Nou, dat is aan de ene kant, dat is voor mij belangrijk. Van Joodse geschiedenis is een andere manier om algemene geschiedenis te doen. Het is eigenlijk altijd een venster op bredere maatschappelijke ontwikkelingen. Dus je bent eigenlijk met de grote thema's bezig die in de samenleving zich voordoen. Maar vanuit het perspectief van een minderheidsgroep in de samenleving. Waardoor je ziet wat soms vanuit de meerderheid of vanuit het centrum besloten wordt. Dat kan soms hele andere effecten hebben als je vanuit de marge gaat kijken. Vanuit die rand gaat kijken. Dus ik zoek ook eigenlijk altijd naar die interactie, de wisselwerking tussen de grote thema's, de grote maatschappelijke thema's en die Joodse gemeenschappen. Als een lens.
En als 14-jarige knul zat dat er al een beetje in of was dat meer instinctief, denk je?
Ja, ik denk dat op dat moment was het eigenlijk vooral van spannend, ik kan met echt materiaal werken en ik ben bezig met dingen waar... Die man van de historische vereniging zei, ja, er is eigenlijk niemand mee bezig. Ik doe hier iets wat echt nieuw is. En dat is eigenlijk ook altijd wel een drijf geweest van... als historicus zijn er heel veel onderwerpen waar je over kan buigen. Maar er zijn talloze onderwerpen waar al generaties historici zich over hebben gebogen. De Nederlandse opstand bijvoorbeeld. En daar moet je echt zoeken naar een insteek en een niche en bronnen om een verschil te maken. Ja, Joodse geschiedenis, zeker als je de brontalen kent. De archieven die liggen hier vol met zoveel materiaal. Ja, het is een fundgrube. Dus dat maakt het ook spannend. Van, je bent eigenlijk voortdurend met nieuw materiaal bezig. En je kan voortdurend nieuwe...
Ja, want volgens mij, die archieven in, dat is iets wat jij eigenlijk altijd hebt gedaan. Ja. Altijd van hebt gehouden.
Ja, ik ben echt echt gelukkig als ik in het archief ben. Dat ik met primair materiaal werk. En ook rustig de tijd kan nemen om meters te maken in zo'n archief en te proberen te begrijpen van... wat ik eigenlijk probeer dan is het verleden uitluisteren. Wie zijn die mensen daar in het verleden? Wat beweegt ze? Waarom doen ze dat? En kan ik dat pakken? Kan ik begrijpen wat daar gebeurt? En kan ik dat zo beschrijven en analyseren dat het toegankelijk wordt? En dat begrijpelijk wordt en inzichtelijk wordt voor ons.
Ja, je zegt er is nog zo ontzettend veel te vinden in die archieven. Tegelijkertijd, je wordt nu hoogleraar, je bent het eigenlijk al een jaar, maar ja. En je bent al heel lang bezig met het vak, maar het is ook een vak met een hele lange geschiedenis.
Zeker.
En er is natuurlijk een illustere rij voorgangers, zeker hier aan de universiteit van mensen die zich met Joodse geschiedenis hebben bezig gehouden en aan de Hebreeuwse universiteit. Nou ja, Jaap Meijer, Jozef Michman, Rena Fuchs Mansveld, Evelien Gans. Het is tegelijkertijd, de mensen die ik noem, dat is toch een generatie die, denk ik, met één been nog in de Tweede Wereldoorlog stond.
Ja, zeker.
Ik denk dat jij op een hele andere manier naar het vak toe komt. Hoe zou jij jezelf positioneren ten opzichte van die klassieke generatie historici die zo belangrijk zijn geweest voor de Joodse geschiedenis in Nederland?
Ja. Nou ja, dat zijn natuurlijk zeker de schouders waar ik op sta en waarop ik in zekere zin ook voortbouw. Tegelijkertijd is voor mij eigenlijk altijd van belang, van als ik kijk naar mensen die bezig zijn met dit vakgebied, dat ik vaak zie van aan de ene kant heb je met name internationale collega's, die eigenlijk heel goed aan, zeg maar, in de internationaal Joodse kant zitten en goed in de Joodse talen zitten. En die benaderen die Nederlandse Joodse geschiedenis eigenlijk vooral als een onderdeel van het grotere Joodse verhaal. Aan de andere kant hebben we vooral hier in Nederland historici die de geschiedenis van Joden vooral benaderen als onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. En wat ik eigenlijk voortdurend probeer, is te laten zien dat wil je die Nederlands-Joodse geschiedenis echt begrijpen en pakken, dat je en moet doen. Dus dat je en heel goed die Nederlandse geschiedenis moet kennen, want die Joodse gemeenschap is inderdaad voluit deel van de Nederlandse samenleving, maar tegelijkertijd, en dat is het diasporistische in die Joodse geschiedenis, maakt diezelfde Joodse gemeenschap ook deel uit van internationaal Joodse ontwikkelingen en internationaal Joodse netwerken. En,
kan je een voorbeeld geven daarvan?
Zeker. En wat ik altijd een heel mooi voorbeeld vind, dat is een organisatie die heet de Pukedim en Amarkalim. Waar hier in Amsterdam duizenden en duizenden brieven van liggen in het archief, waar eigenlijk nog niemand echt goed naar gekeken heeft. Dat is een organisatie in het begin van de 19e eeuw opgericht. Je zou kunnen zeggen dat ze de eerste moderne Joodse fundraisingsorganisatie. Want die gaan geld ophalen eigenlijk in de hele Joodse wereld, de Ashkenazische Joodse wereld, tot in het Russische Rijk en tot in Noord-Amerika, voor de Joodse gemeenschappen in het Heilige Land. Maar de standplaats is Amsterdam. En de organisatievorm die wordt gekozen, dat laat heel duidelijk die Nederlandse verworteling zien. Dus je ziet aan de ene kant, je kan het begrijpen vanuit de organisatiestructuren van Nederland, de genootschappelijkheid van Nederland, terwijl tegelijkertijd die organisatie transnationaal is. Haalt overal geld vandaan, dat komt hier naartoe en vervolgens wordt er hier ook weer besloten, wat gaan we in het Heilige Land precies ondersteunen? Waar gaan we een ziekenhuis ondersteunen? Waar armenhulp, een nieuwe synagoge, noem maar op.
Ja, dus je zit eigenlijk allebei daar in dat voorbeeld mooi.
Ja, precies. Ik probeer dat eigenlijk altijd bij elkaar te brengen. Dat is voor mij belangrijk.
En als je zegt, ik sta op hun schouders, zijn er nou historici van Nederlands-Joodse geschiedenis die jij echt als een soort van voorbeeld ziet, waar je denkt van, dat vind ik heel bijzonder wat zij hebben gedaan?
Eigenlijk, zeg maar, al die voorgangers die jij noemt, die hebben in zekere zin ook hebben mij geïnspireerd. Meijer en Michman, dat is eigenlijk, die moet je eigenlijk in samenhang met elkaar bestuderen, want die hebben eigenlijk zulke verschillende interpretaties ontwikkeld over die Nederlands-Joodse geschiedenis, met name eigenlijk over de vraag van die plek van Joden in die internationaal Joodse wereld. Meijer zegt van de Nederlands Joodse gemeenschap die is eigenlijk verloren gegaan voor die internationaal Joodse wereld. Die zijn zo geassimileerd dat er eigenlijk, het is een bekende uitspraak, het was Joods gezien al lang afgelopen voordat de moffen kwamen. Terwijl Michman aan de andere kant gaat hangen en die zegt er is eigenlijk een heel sterk Joods nationaal bewustzijn eigenlijk altijd geweest in die Nederlands-Joodse gemeenschap, die er altijd voor heeft gezorgd dat het een aparte gemeenschap is gebleven, die juist ook altijd heel erg verbonden is geweest met de nationale.
Ja, dat is absoluut zo, maar wat mij ook opvalt is dat allebei die historici zien met een soort van verbetenheid schreven, met een boodschap, die hadden een gedrevenheid.
Ja. Een ideologische agenda.
Ja, ja.
En ik kan zeggen, ik heb in die zin geen ideologische agenda. Mijn ideologische agenda is proberen een klassieke historische benadering.
Ja.
Het verleden op zijn eigen termen begrijpen. Als we die 19e eeuw pakken, er is heel veel kritiek vaak, postume kritiek op die 19e eeuw. Van, die mensen die hebben de Joodse identiteit verkwanseld of die hebben de Joodse nationale identiteit prijsgegeven, dat is zionistische kritiek. Terwijl ik denk van wat je dan doet is dat je uiteindelijk je eigen frame drukt op die 19e eeuw. En willen we die 19e eeuw eens begrijpen, dan moeten we van binnenuit hem proberen te pakken. En wat ik dan zie, ik zie in die 19e eeuw mensen die in een compleet nieuwe wereld met nieuwe kansen komen. En die gaan eigenlijk hun Joodse identiteit herdefiniëren. En op zo'n manier dat zij denken, hoe kunnen we tegelijkertijd goed Joods zijn, maar ook goede Nederlanders, goede burgers, moderne burgers. Dan vind ik begrippen als assimilatie en het afnemen van Joodse identiteit en zo, dat vind ik eigenlijk eerder het begrip van wat daar echt gebeurt verhinderen, dan dat het ons helpt om te begrijpen wat daar nou precies gebeurt en om recht te doen aan die mensen in dat verleden.
Ja, nee, ik begrijp heel goed wat je zegt en ik denk dat er inderdaad een wereld te winnen valt om zo door te kijken, maar ja, op een gekke manier verdwijnt er ook iets als die gedrevenheid weg is. Dan zeg ik helemaal niet dat hij er niet is bij jou, zeker niet, want als ik met jou spreek, dan is hij er absoluut, maar... Is het lastig om het vak zo nog relevant te houden?
Ik denk juist op een verrassende manier juist wel. Kijk, op het moment dat je toch veel meer vanuit voorgegeven ideologische overtuigingen die geschiedenis benadert, ja, op een gegeven moment wordt het ook een soort invuloefening. Terwijl, nou ja, in ieder geval zoals ik erin sta, door te zeggen van die Joodse geschiedenis is voor mij ook een manier om algemeen brede Nederlandse geschiedenis, of Europese geschiedenis, of wereldgeschiedenis te bedrijven, ben ik eigenlijk voortdurend bezig om de Joodse geschiedenis te verbinden met de grote thema's die in de historiografie spelen, die in het vakgebied spelen of die in de samenleving spelen. Mijn ervaring is eigenlijk dat de Joodse geschiedenis wat mij betreft juist ontzettend relevant is, omdat... De omgang met een minderheid in de samenleving, met diversiteit in de samenleving, dat is denk ik een constante. Dat zijn huidige maatschappelijke vraagstukken, maar die zijn er historisch ook. En door te kijken van hoe die Joodse gemeenschap zelf van binnen die identiteit heeft vormgegeven, maar ook hoe de samenleving daarop heeft gereageerd. Dat heeft volgens mij ontzettend veel maatschappelijke relevantie en ook academische relevantie.
Ja, en dat speelt door de hele Nederlands-Joodse geschiedenis heen, denk ik.
Ja, zeker. Ik ga zeggen, op het moment dat de Nederlandse geschiedenis begint met de opstand, dat is ongeveer het moment ook dat de Joodse geschiedenis hier begint.
Ja.
Je kan die lijnen heel moeilijk uit elkaar halen en je moet denk ik juist op zoek voortdurend naar die interactie tussen die twee. Door te zeggen... als we het even over Amsterdam hebben, je kan het verhaal van Amsterdam niet zonder de Joden vertellen, maar je kan het verhaal van de Joden ook niet zonder Amsterdam vertellen. En dat gaat eigenlijk twee kanten op. En door steeds te zoeken naar die verbinding, laat je zien, hoe, aan de ene kant hoezeer die Joodse gemeenschap hier in Amsterdam gevormd is door de stad, maar aan de andere kant ook hoe de Joodse gemeenschap voluit geparticipeerd heeft in de stad, vanaf de 17e eeuw tot nu toe.
Als ik kijk naar wat jij geschreven hebt tot nu toe, jouw hoogleraarschap is het begin van iets, maar het is misschien ook ergens het einde van een lang traject van onderzoek. En dan is het, vind ik, ongelooflijk in hoeveel onderwerpen jij je hebt verdiept van Nederlands-Joodse geschiedenis. Je bent, ik weet nu dat je in Nijkerk bent begonnen, maar... je bent gepromoveerd op een historiografisch 18e eeuws onderwerp, geschiedschrijving. Tijdens je promotie al heb je een boek geschreven over de 19e eeuw, over de integratie van Nederlandse Joden. Daarna heb je heel erg geworpen op de 20e eeuw ook. Heb je mooie in de geschiedenis van de Joden in Nederland een prachtig hoofdstuk over geschreven. Ook over die 19e eeuw trouwens. Je hebt je bezig gehouden met antisemitisme, met de kanon van Nederland. Wat me opvalt is waar je eigenlijk wat minder mee bezig hebt gehouden, is de allervroegmodernste Nederlands-Joodse geschiedenis. Eigenlijk juist dat onderwerp waar het meestal over gaat, ja. Zeker als je kijkt internationaal naar de aandacht voor Nederlands-Joodse geschiedenis. Is dat een bewuste keuze geweest?
Ja, dat is zeker bewust. Omdat die beginperiode van die Portugezen, nieuw-christenen die hier nieuwe joden worden.
Ja. En die zeker Portugese, de Spartische, ja.
Portugese gemeenschap gaan stichten. Ja, dat spreekt zeer tot de verbeelding. Daar zijn talloze gerenommeerde collega's mee bezig geweest en nog steeds mee bezig. Dus dat is een... daar valt... daar valt vast nog allerlei winst te behalen. Maar ik zie eigenlijk voor mezelf vooral de winst. Hè, met name in die 18e eeuw die dan begint. Hè, en wat daarna komt. Omdat daar nog veel minder onderzoek naar is gedaan. Hè. Dus ik zoek ook echt wel naar...
Maar is dat dan ook omdat er een lacune is? Of zit er ook echt iets in die tijd waarvan je denkt...
Ja, één is een lacune. De tweede is van... Natuurlijk een van mijn leermeesters is Slomo Berger. Zijn naam is nog niet gevallen. Hij is samen met Marion Abtrood... een van de mensen, eigenlijk van de pioniers, die hebben gezegd... Ja, we moeten veel meer aandacht aan die Askenazische Joodse geschiedenis besteden. En zeker voor die vroegmoderne tijd, voor de 17e en 18e eeuw, staan die Askenazim in de schaduw van die Portugese Joden. Dat is het grote spannende verhaal. Maar ondertussen, ik kan zeggen, in die schaduw ontstaat de grootste Joodse gemeenschap van Europa. En dan denk je toch, het is toch eigenlijk onbestaanbaar dat we inmiddels een hele rij boeken hebben over de Portugese Joden in de vroegmoderne tijd. Maar als je gaat kijken van wat hebben we nu eigenlijk over de grootste Joodse gemeenschap in Europa van de vroegmoderne tijd, de Askenazische Joodse gemeenschap van Amsterdam, hebben we eigenlijk heel erg weinig. Dan denk ik van ja, hier, dit is belangrijk. Dit is belangrijk om die Nederlandse geschiedenis beter te begrijpen, maar het is ook belangrijk voor die internationaal Joodse geschiedenis om Amsterdam daar een plek in te geven.
Daar ben ik dus ook wel nieuwsgierig naar. We hebben natuurlijk over de relevantie gehad en vanuit Nederland, maar Nederlands-Joodse geschiedenis, laat ik zo zeggen, is het voor een Australiër ook een belangrijk onderwerp?
Voor Australië, dat is...
natuurlijk voor de ultieme niet-Nederlander.
Ja, ik denk voor wie met Joodse geschiedenis bezig is, in de brede, daarin neemt Amsterdam bij extensie Nederland, de Nederlandse Republiek, een belangrijke plek in. Omdat in die vroegmoderne tijd uiteindelijk Amsterdam uitgroeit tot een heel voornaam centrum van Joodse intellectuele creativiteit. Een centrum van Joodse handel, van het experimenteren ook wel met vormen van Joods politiek bewustzijn. Wat mij heel erg opvalt is in die 18e eeuw Joden in Nederland zich met politiek gaan inlaten. Terwijl ik zeg, traditioneel in de diaspora, dan denk je, je bent een minderheid. Je probeert iedereen te vriend te houden, een beetje te duiken als er politieke conflicten zijn. Maar we zien in de 18e eeuw dat die Joodse gemeenschap, die wordt eigenlijk onderdeel van de politieke strijd. En die gaat zich eigenlijk werpen die hele grote strijd die plaatsvindt tussen de patriotten, de progressieve, het progressieve kamp en het oranje gezinde kamp. Dat gebeurt met een soort zelfbewustzijn en eigenlijk nieuwe vormen van Joods politiek engagement worden ontwikkeld. En dat is voor mij ook een verklaring van hoe komt het dat Nederland het land is met de eerste Joodse parlementariërs. Omdat er eigenlijk al een Joodse politieke traditie is ontwikkeld in die 18e eeuw. Dus dat is eigenlijk al heel, heel vroeg.
Dan kom je eigenlijk toch ook een beetje op die vraag naar de eigenheid van de Nederlandse Joden, van de species Hollandia Judaica.
Ja, ja.
Is die er, denk je?
Die is er. Op eenzelfde manier zoals er ook een eigenheid is van de Franse Joden of van de Joden van het Rijnland. Dus het is opnieuw, kijk, die Seligman, als die dat ontwerpt, dat idee van de species Hollandia Judaica, zegt hij van ja, dit is een soort... match made in heaven. Dat je en Nederlander en Joods tegelijkertijd bent, dat is eigenlijk het allermooiste wat er is. De Nederlandse verdraagzaamheid die samengaat met die oude, eerbiedwaardige Joodse traditie, prachtig. Dan wordt er een beetje neergekeken toch op andere Joodse gemeenschappen waar dat wat minder zit. Die hele evolutionaire kant, die triomfalistische kant, die zou ik niet overnemen. Maar natuurlijk, daar ben je eigenlijk voortdurend naar op zoek, ook als historicus, van waar zit nu die eigenheid in? Wat maakt...
En waar zit die dan in, denk je?
Die zit denk ik in de enorme diversiteit van die gemeenschap. Sefardische Joden en Ashkenazische Joden. Dat zijn geen losstaande verhalen naast elkaar, maar daar vindt allerlei cultural transfer tussen plaats. Dat vinden vaak de elites helemaal niet leuk, maar ondertussen is er voortdurend uitwisseling tussen die twee. En dat beïnvloedt ook het karakter van die Joodse gemeenschap in Amsterdam. Vervolgens, wat we dan in de 19e eeuw zien gebeuren, de eigenheid wordt wel van een Joodse gemeenschap die uiteindelijk de boel bij elkaar houdt. Ik kan zeggen, Job Cohen heeft het niet van een vreemde. Ik zeg, dit is gewoon 19e eeuwse Joodse bestuurlijke wijsheid om een hele bonte gemeenschap van mensen die op een gegeven moment die socialist worden en mensen die liberaal zijn, mensen die heel orthodox zijn en mensen die geen enkele religieuze regel houden, toch in één gemeenschap te houden. Nou, dat is een prestatie.
Dus dat is polderen.
Joods polderen. Absoluut. En dat is een prestatie van je welste als je bedenkt dat in diezelfde 19e eeuw in Duitsland in alle plaatsen Joodse gemeenschappen gaan scheuren en uit elkaar vallen in orthodox en liberaal. In Oost-Europa, Chassidisch, Midnagidisch, noem maar op. In Nederland blijft een heleboel.
Is eigenlijk ook wel interessant als je het afzet tegen de protestanten in Nederland, die natuurlijk ook aan alle kanten verscheurd raken.
Precies, ja. Dus je kan zeggen, het nationale ideaal is er eentje van de eenheid in die 19e eeuw. Ja. We zijn allemaal Nederlander en de Nederlandse hervormde kerk pretendeert dat ook te zijn. Ik kan zeggen, ja, die faalt daar eigenlijk grandioos in. Misschien zijn de Joden gewoon het beste jongetje van de klas. Want islamitisch kerkgenootschap, dat houdt wel gewoon iedereen binnen de gemeenschap.
En wat was dan hun geheim?
Een geheim was een soort compromis te maken tussen aan de ene kant te zeggen van wat er in de synagoges gebeurt, dat is allemaal orthodox. En op dat punt krijgt de orthodoxie de ruimte. We willen wel dat dat op een fatsoenlijke manier gebeurt. Dus er moet wel een beetje beschaving in komen. Niet meer met je klompen naar de synagoge. Niet meer hardop lopen praten en zo. Dus dat moest wel een beetje geprotestantiseerd worden, die synagogediensten. Maar alles volgens de orthodoxe regels. Maar vervolgens, de individuele levenskeuzes van Nederlandse Joden, daar zijn ze volkomen vrij in. Natuurlijk mag een rabbijn zeggen van ja, ik vind eigenlijk dat je kosher moet eten. Maar als iemand dat niet doet, dan is hij nog steeds volwaardig lid van de Joodse gemeenschap. En kan hij zelfs ook bestuurlijk actief worden.
Kan je zeggen dat er een soort intolerantie zat binnen de Joodse gemeenschap?
Tolerantie, ja, zeker. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook van wat Seligman natuurlijk zegt dan bij die Species Hollandia Judaica. Die zegt eigenlijk van ja, we hebben in Nederland een traditie van verdraagzaamheid. En dat komt dan al uit de vroegmoderne tijd. De Gouden Eeuw wordt dat toen nog genoemd. Ja, daar kunnen we nu allerlei hele kritische kanttekeningen bij zetten. Maar je kan wel zeggen, in die 19e en die vroege 20e eeuw is dat een soort zelfbeeld dat heel veel Nederlanders hebben van we zijn een verdraagzame natie. En op het moment dat Joden zeggen, ja, wij zijn echte Nederlanders, betekent het ook dat wij nemen die Nederlandse waarden over. Wij zijn ook een verdraagzame gemeenschap. Dus die Nederlandse verdraagzaamheid stempelt ook de manier waarop we Joden zijn. En dus dan zie je dat in die gemeenschap op die manier wordt gepolderd. Maar ook vrijheid wordt gegeven aan de individuele overtuiging van mensen.
Dan wil ik misschien een beetje iets gevaarlijks doen en kijken naar hoe jij kijkt naar wat er nu contemporair gebeurt in Joods Nederland. Want ik denk dat een beetje aan het verdwijnen is. En misschien ook helemaal niet zo slecht, want het religieuze landschap is de laatste jaren eigenlijk veel diverser geworden dan het ooit is geweest. Het was vooral Sfardim en Ashkenazim, misschien. En de liberalen waren vrij klein. Ja. Die zijn veel groter gekomen. Er is Beit Chidush bij geweest. Nou, je hebt Amos, je hebt van alles nu. Hoe kijk je, is daar iets veranderd?
Ja, absoluut. Ik denk eigenlijk waar Nederlandse Joden eigenlijk heel lang heel trots op waren, van die species Hollandia Judaica, die eigen Nederlandse Joodse identiteit, we houden de boel bij elkaar, allemaal in één gemeenschap. Dat wordt in de naoorlogse periode, hoe langer hoe meer, eigenlijk een hele omstreden erfenis. En het idee is van ja, daarmee isoleert die Nederlands-Joodse gemeenschap zich ook van de internationaal-Joodse ontwikkelingen. Als je echt als Nederlands-Joodse gemeenschap voluit onderdeel wil zijn van de internationale Joodse gemeenschap, ja, dan betekent het ook dat je die diversiteit naar binnen moet laten. Je ziet eigenlijk, zeker vanaf de jaren 60, dan valt dat eigenlijk helemaal uit elkaar. En dan neemt de diversiteit zeer toe. Aan de ene kant met nieuwe orthodoxe stromingen, zoals Chabad bijvoorbeeld. En modern orthodox, wat Amos nu is. Natuurlijk ook met allerlei progressief-Joodse stromingen. Natuurlijk een stormachtige groei van de liberaal-Joodse gemeenten. Die eigenlijk, moet je zeggen, nu iedere Nederlandse provincie heb je nu gewoon de keus tussen orthodox of liberaal. Dus dat zijn nu eigenlijk gewoon twee van gelijke grootheden eigenlijk geworden. Maar ja, minstens zo belangrijk is denk ik ook te realiseren dat zo'n 80% van Nederlandse Joden helemaal niet in die religieuze infrastructuur zitten. En dat is natuurlijk ook een heel spannende ontwikkeling van wat gebeurt daar nu precies? En ook hier raak ik weer de vraag van, loopt dat nou helemaal parallel met wat in de Nederlandse samenleving gebeurt, met secularisering, met ontkerkelijking? Of is hier toch ook nog iets anders aan de hand? Ik denk inderdaad dat er ook iets anders aan de hand is. Dat is natuurlijk een seculariseringsproces, maar er is ook sprake van een individualiseringsproces. Van wat je zou kunnen noemen een ontwikkeling naar een post-rabbijns jodendom. Dat eigenlijk steeds meer Nederlandse Joden vanaf de jaren 60 en 70 gaan zeggen, ja, mijn Joodse identiteit kan ik ook prima vormgeven in mijn privékring. Daar heb ik geen lidmaatschap van de gemeenschap voor nodig. Daar heb ik geen religie voor nodig. Daar gebruik ik die religie, die geef ik zelf vorm. Ik ga mijn eigen Shabbat maak ik thuis. Ik heb mijn eigen zedemaaltijd. Dus ik heb eigenlijk die gemeenschap daar niet voor nodig.
En nou leg jij een soort van breekpunt in de jaren 60, natuurlijk ook jaren 70 in Nederland ook een kantelpunt. Maar is er niet ook iets gebeurd in de 21ste eeuw? Want is niet dan ook die diversiteit nog veel groter geworden?
Ja, nou ja, wat je eigenlijk ziet is dat
Dat Amos en dat Gedoes, dat is echt heel recent.
Je kan zeggen dat het begint vooral jaren 90, zie ik dat al gebeuren. De jaren 90 is dat is een periode met van heel veel van die nieuwe initiatieven die dan op begint te komen. Met uiteindelijk de bezegeling natuurlijk dat de Joodse gemeente Amsterdam, de orthodoxe Joodse gemeente Amsterdam, een reorganisatie heeft doorgevoerd. En eigenlijk heeft gezegd van ja, we zijn nu meer een soort paraplu geworden van verschillende sjoelgemeenschappen. En iedere sjoel mag zijn eigen identiteit kiezen. Dus we hebben niet meer die algemeen verbindende identiteit uit de 19e eeuw.
Toch wel een beetje dat oude weer.
Die is weg.
Ja.
Daardoor moet je wel zeggen van ja, nu is eigenlijk die oude Nederlands-Joodse identiteit, of die Minhag Amsterdam, de Amsterdamse traditie, dat is nu eigenlijk maar een klein facetje geworden. Terwijl vroeger was dat de dominante toon. Werd eigenlijk verwacht van in ieder geval alle orthodoxe synagogen in Amsterdam, dat op die manier de diensten werden geleid. Nou, dat is voorbij, moet je zeggen.
Ja. Ja. Joodse studies kunnen ook best wel een politiek beladen onderwerp zijn. Want je komt al gauw op onderwerpen als Holocaust, antisemitisme, Israël. Volgens mij ben jij daar niet heel erg bang voor. Je hebt je recentelijk nog gemengd in het debat rond de verrader van Anne Frank. Hoe zie je dat? Vind je het een nadeel of een voordeel? Of een voordeel dat ze een nadeel heeft? Of
ja, nou ja, ik denk, hier ligt precies denk ik de kritische potentie van Joodse studies. Dit is een beetje de keus van, willen we een soort filologisch eilandje in het universitaire landschap zijn, waar we met elkaar hele oude teksten met heel veel acribie bestuderen. En dat heeft absoluut betekenis en dat moet vooral ook doorgaan. Maar tegelijkertijd is de Joodse studie zoals ik hem voor ogen ziet, ja, dat is critical Jewish study. Dat is Joodse studies die niet bang is om maatschappelijk debat, om daarin te participeren. Omdat er, dat zien we denk ik, dat er hoe klein die Joodse gemeenschap ook is, maar bij tal van maatschappelijke thema's speelt Joden, Jodendom, Israël, antisemitisme, die spelen een rol. En dan vind ik het de verantwoordelijkheid ook van academici om daar hun eigen rol in te spelen. Hè? En dat is een andere rol dan die van activisten of dan van direct belanghebbenden. De plek eigenlijk van de academie is om de samenleving analyse aan te bieden, achtergronden aan te bieden, duiding aan te bieden, zodat mensen begrijpen eigenlijk wat er gebeurt. En inderdaad, ik denk dat we als wetenschap die plek ook in de samenleving, dat ook een deel is van onze maatschappelijke roeping, zou je kunnen zeggen. En dat geldt voor Joodse studies zeker ook. En we zijn een klein vakgebied, maar het is eigenlijk verbazingwekkend hoeveel maatschappelijke thema's een Joodse studies inbreng nodig hebben.
Dankjewel. Ik verheug me op je reden volgende week. Dit was Manassekast.
Was er genoeg. Dankjewel.
Thank you.